Dames en heren, wij gaan weer verder met de agenda van deze avond. Wij zijn aangekomen bij agenda punt 7, het grondstoffenbeleid. Het college van BMW stelt voor het grondstoffenbeleid uit horen 2020-2025 vast te stellen. Fase 1 per september 2021 uit te voeren. Een investeringsbedrag beschikbaar te stellen van afgerond €430.000 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de afvalstofverheffing. De structurele kosten en opbrengsten van het vierde kwartaal 2021 van fase 1 te dekken uit de budget-egalisatiereserve. De structurele kosten en opbrengsten vanaf januari 2022 van fase 1 te verwerken in de meerjarenbegroting en dit te dekken uit de afvalstofverheffing. Een eenmalig exploitatiebudget in 2021 beschikbaar te stellen van afgerond €95.000 voor het verstrekken van GFT aanrechtbakjes en dit te dekken uit de budget-egalisatiereserve. De werkelijke berekening van de afvalstoffenheffing te betrekken bij het opstellen van de begroting 2022, paragraaf lokale heffingen en vaststelling van de belastingverordening afvalstoffenheffing. En tot slot toe te werken naar de invoering van fase 2, DIFTAR, waarvoor een uitvoeringsplan en plan te zijner tijd aan de Raad wordt voorgesteld. Hiervoor wil ik ook u verzoeken zo kort mogelijk te zijn, dus ook twee termijnen van vragen te stellen. Het gaat uitdrukkelijk om het verduidelijken van de zaken die voorliggen. Het politieke debat is uiteraard ook weer voor het einde van de maand, als daar behoefte aan is. Wie kan ik het woord geven voor de eerste termijn van vragen? Dat lijkt erop dat ik het rondje ook weer af kan gaan. En dan ga ik deze beginnen bij meneer Boonman.
Ik zal het kort houden en extreem kort zelfs. Ik wil alleen maar een oordeel vragen over hoe representatief het participatietraject is geweest. Punt.
Dank u wel. Meneer Hoekstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ga het iets minder kort houden als de heer Boman. Maar het is wel een interessante vraag die hij stelt. Daar was ik zelf nog niet eens opgekomen. Maar goed, dus dat is mooi. Ondertussen geeft me dat even de gelegenheid om mijn vraag erbij te pakken. We hebben een eerste vraag over het verhaal communicatie. Er wordt in het raadsvoorstel... Moet ik heel even erbij pakken. Veel gesproken over de communicatie. Hè? De structurele communicatie die noodzakelijk is. En die onderschrijven wij ook. Dat zal u niet verbazen. Want 2 weken of 3 weken geleden bij de begrotingsbehandeling hebben wij daar nog expliciet aandacht voor gevraagd. Maar wij zien daar alleen geen budget voor opgenomen. Dus de eerste vraag is eigenlijk waar die structurele communicatie uit gedekt gaat worden. Die zie ik hier niet terug in het voorstel. En een ander punt wat wij graag waar we duidelijkheid over willen hebben, daar hebben we het in zowel de botsessies als de eerdere sessies in de commissie al over gehad, dat er een groot, ik wil niet zeggen probleem is, maar een grote uitdaging op het gebied van de bewustwording. Bewustwording bij onze inwoners, hoe dus dat scheidingspercentage ook binnen het huidige beleid verbeterd kan worden. En hoe we dus ook de kwaliteit van de inzameling kunnen verhogen. Want dat komt ook in het raadsvoorstel en in de onderliggende stukken duidelijk naar voren. Dat de kwaliteit van de inzameling echt wat te wensen overlaat. En dat ook de verwerkingspartijen daar problemen van ondervinden. Dus hoe kan die bewustwording vergroot worden? Wat gaat het college daaraan doen? Welke mogelijkheden zien zij? Als laatste moet ik zeggen... Gaat het even over de inzameling van GFT. We zien daar toch een behoorlijk bedrag voor gereserveerd staan. Hè, bijna €500.000 of in ieder geval alles bij elkaar zal het misschien nog wel wat meer zijn. We kijken daarbij ook even naar de financiële positie van de gemeente uiteraard en de consequenties van het hele coronaverhaal. Dus wij zouden graag willen horen van het college wat de absolute noodzaak is van het instellen van dit apart inzamelen van GFT. Tot zover.
Dank u wel, meneer Hoekstra. Mevrouw Gierman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een zestal vragen. Er staat, ik kan niet zo gauw meer vinden, maar ergens dat de toetsing aan de benchmark mogelijk is. Lijkt mij een goed idee en ik vraag me af of de wethouder dat kan toezeggen dat dat ook gaat gebeuren. Vooral te gaan blijven vergelijken. Dan op pagina 4, de invoering van DIFTAR. U zegt, er staat waarschijnlijk begin 2023. Nou, dat is wel een grote slag om de arm. Wat ons betreft wordt die tempo achtergezet. We begrijpen best dat u tijd nodig heeft en dat de inwoners moeten wennen. Maar we willen graag of u kunt toezeggen dat u dat toch echt begin jan 2023 gaat invoeren. Eens communicatie, dat is altijd een belangrijk punt. Belangrijk dat we niet vooral ook het milieu en de uitgangspunten daarin over het voetlicht brengen bij de mensen. Dus dat het niet zozeer gaat om de doelstelling die wij willen realiseren, maar vooral ook het milieuaspect. Dan zegt u gegevenlijk, u gaat meer communiceren. Nou, uiteraard heel goed, maar ook... dan is mijn vraag, u gaat ook inzetten op meer scheiding van glas, papier, textiel en PMD om de scheiding te verbeteren. Gaat u nog meer doen dan behalve communiceren? Aanrechtbakjes, ik vind dat een leuk woord en ook een leuk idee. Maar wel de vraag van, gaat u iedereen dan zo'n aanrechtbakje geven of is dat op verzoek? Want anders is dat ook weer slecht voor het milieu, we hebben weer extra afval. Dan de berekening, die zullen we uiteraard afwachten, hè, want dat neemt u op in de begroting. Wat natuurlijk speelt, de kosten gaan met €36 per huishouden vooralsnog omhoog. We hebben eerder gezegd dat het ontzettend belangrijk is om draagvlak te hebben. We hebben ook wel eens een suggestie gedaan om wellicht de Eneco-gelden daarvoor in te zetten. Nou, het lijkt mij best leuk om daar nog eens met elkaar een discussie over te hebben. En misschien kan dat bij de discussie die we binnenkort met de benen op tafel met u gaan hebben.
Dank u wel, mevrouw Gierman. Mevrouw Gasseling.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij vinden dit een heel mooi voorstel. Het is duidelijk, begrijpelijk. De keuzes zijn goed toegelicht. De keuzes om het in twee fases te doen begrijpen wij ook helemaal. En beginnen met de GFT. Dus wij hebben helemaal geen vragen in dit onderwerp.
Dank u wel. Ik dacht dat ik uw hand had op zien steken, maar...
Maar ik wou even iets aardigs zeggen.
Nou, dat is heel fijn om te horen. Meneer Post.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, het aspect communicatie vinden wij ook uitermate belangrijk. Wat er wel gaande is, dat er steeds meer gemeenten gaan stoppen met het gescheiden afval inzamelen. Rotterdam heeft het al gedaan. Andere gemeentes als Leiden-Dorp, Nieuwegein, Leiden, Den Haag, Bunschoten. Niet dat dat nou zo belangrijk is. Amsterdam. Nee, maar... Amsterdam stoppen volgend jaar mee. En ook Utrecht wil ermee stoppen. Daar zijn een aantal redenen voor.
Meneer Hoekstra.
Ja, voorzitter, slechtste info. Want u zegt stoppen met gescheiden inzamelen. Betekent dat alles... stoppen met gescheiden instaan of bepaalde dingen nog wel? Of helemaal
nee,
niks meer?
Bepaalde dingen wel. Dat klopt. Het gaat om het PMD-afval. Ja, daar gaat het om. Want we zijn ons helemaal wild aan het scheiden. Het plastic, dat wordt verwerkt in het kader ook van de herbruikbaarheid. De herbruikbaarheid is helemaal niet zo, want dat is niet herbruiken. En in het PMD zit ook vaak de grootste problemen, ook in Uithoorn. Want men gaat allerlei afval ook in kledingcontainers gooien, et cetera. We zien ook overal afval, dit type afval, door het hele dorp heen. Dus een aantal gemeenten stoppen ermee. Dus mijn vraag is, in dit kader van DIFTAR, hoe zien wij dat hier binnen Uithoorn? Dus dat was de vraag.
Dank u wel, meneer Post. Meneer Albers, u ook een vraag?
Ja, dank u wel. Een goed stuk, we staan er helemaal achter. Ik wil één klein vraagje. Wat is precies GTF en wat is het niet?
Ik wou net zeggen, volgens mij bedoelt u GFT. Meneer Nordanus.
Dank u wel, voorzitter. Zo, hij staat best hard. In de LAP 3 staat dat we in 2025 of 30 kilo per inwoner aan afval mogen produceren. En als doelstelling staat er straks dat wij dan ongeveer 75 kilometer restafval per inwoner gaan produceren. En ik vraag me af wat daar de consequentie van gaat zijn of zou kunnen zijn, als het nog niet helemaal duidelijk is. Of is er überhaupt wel een consequentie? Ik ben in de tussentijd ook even mijn notulen één voor één aan het openklikken op mijn telefoon, omdat mijn laptop stuk is. Dus excuus dat het wat langer duurt. En dan moet ik ook nog eens weten over welke opmerking het gaat. Er wordt genoemd eventuele andere aandachtspunten die nog onderzocht moeten worden bij fase 2, het invoeren van DIFTAR. En wat mij betreft zijn er nog heel wat meer overwegingen die duidelijk moeten worden voordat ik daar een goede afweging in zou kunnen maken. Inderdaad, wat is het perspectief voor minima? Hoe kunnen die eventueel vrijstelling kunnen krijgen? Dat is inderdaad eentje. Maar ook, hoe groot is de kans dat er restafval gedumpt gaat worden in andere afvalstromen die wel gratis zijn? Heeft dit consequenties voor de verwerkingskosten van die andere fracties? Kan er ook aangeboden worden in de stortcontainers per kilo in plaats van per zak? En wat zijn de consequenties van het alleen kunnen aanbieden per zak in plaats van per kilo? Gaan we dan mensen die heel goed scheiden daarmee niet meer afstraffen dan de mensen die niet zo goed scheiden? Wat mij betreft vragen die niet per se vanavond beantwoord hoeven te worden, maar wel in die beantwoording van fase 2. Is er ook enigszins zicht op de effecten van landelijk beleid op het grondstoffenbeleid die invloed gaan hebben op die scheidingspercentages en restafvalstromen? Dan over de posten die opgenomen gaan worden in de vanuit de algemene dekkingsreserve, of wat is het? U weet denk ik wel wat ik bedoel. Kunnen we die niet opnemen in de afvalstoffenheffing en waarom niet? Kunt u daar misschien een toelichting op geven? Die opmerking heb ik twee keer, want er zijn twee dingen die uit een ander potje komen dan uit het afvalstoffenpotje. En kunt u een inschatting geven hoe lang het duurt om die fase 2 in te gaan voeren, die DIFTAR? Hoeveel tijd hebben we daarvoor nodig om dat voor te bereiden, zodat we misschien besluit eerder of later zouden kunnen nemen? Dan weten we in ieder geval hoe we dat moeten inplannen. Bij alternatieven staat dat het gevolg is van een alternatief dat we zeker niet de gestelde doelen gaan halen. Als ik dit stuk lees, zie ik eigenlijk ook dat met het voorstel we ook zeker de gestelde doelen niet gaan halen. Dus wat is dan het verschil in de zekerheid? En mijn laatste opmerking. Nee, die heb ik al genoemd. Dat was hem. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Nordanus. En u had op een bepaald moment in uw vraagstelling het over kilometers afval, maar ik neem aan dat u kilogrammen voelt.
Excuus, ja, kilogrammen, uiteraard. Ja, kilometers afval, dat wordt wel lastig, ja.
Meneer Van Dam.
Ja, dank u wel. Het komt ons over als een goed voorstel. Eindelijk zou ik graag willen zeggen, en dat heeft natuurlijk alles te maken met het milieu, met onze aardbol, waar we heel zuinig op moeten zijn. Nog wel een paar vraagjes. Die facering, dat lijkt ons ook, als het nodig is, dan moeten we dat maar doen, ook voor het gewenningsproces, maar inderdaad, SVP niet langer dan strikt noodzakelijk. Zelf dacht ik altijd dat DIF daar ook zou kunnen leiden tot lagere afvalkosten voor mensen die goed hun best doen om te scheiden. Ik begrijp dat het dat het niet realistisch is. Dat we altijd, in welk scenario we ook kiezen, altijd meer moeten betalen. Graag een bevestiging daarvan. Op pagina 3 staat een opmerking, graag even een toelichting erop. Daar staat, er wordt tegelijkertijd ingezet op optimalisatie van de inzameling van de fractie glas en papier. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want ik dacht, glas en papier, dat doen we nu al redelijk goed. Of gaat het alleen maar om extra communicatie op dat gebied? Daar wou ik het even bij laten.
Dank u wel, meneer Van Dam. Meneer Boonman, u had nog een aanvullende vraag.
Ja, eigenlijk meer naar aanleiding van vragen die gesteld worden. Zelfs een vraag om een toezegging te doen. Ik weet niet of dat op dit moment dan een goed idee is, of dat ik eerst even de beantwoording afwacht.
Het lijkt mij verstandig om de beantwoording af te wachten en dan in de tweede termijn hier misschien even op terug te komen. Meneer Boma, volgens mij mag ik naar u toe.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een hele hoop vragen, dat doet mij goed, want dan heeft u het ook allemaal goed gelezen. En dat is volgens mij ook terecht voor dit stuk. Dus ik ga proberen ook er even helemaal goed doorheen te lopen. Even de eerste vraag, dat gaat over de representatie van de participatie. Daar hebben we het al een keer eerder ook in volgens mij over gehad. Dat past ook even bij de opmerking die net viel bij het vorige onderwerp. Ook bij dit onderwerp zien we dat het aantal mensen wat gereageerd heeft relatief laag is. Ook die mensen zijn echt persoonlijk benaderd. Dat is gewoon willekeurig geprikt om te kijken dat we een grote groep krijgen. Daaruit lijkt het dat het nog niet leeft bij mensen. Dat is ook wel een beetje de ervaring van dit onderwerp. Totdat het ingevoerd gaat worden, dan komt het meestal wel. Daar kom ik zo even op terug. Toch menen wij dat het wel representatief is, omdat we het neergelegd hebben langs andere processen van andere gemeenten. Om te kijken van wat kwam daaruit. En dan zie je dat toch vaak dezelfde antwoorden en dezelfde reacties eruit gekomen zijn. Die twee samen, die informatie samen, hebben wij gebruikt om dit stuk te maken en dit voorstel naar u toe te sturen. Kom ik gelijk bij de tweede, dat is de communicatie, daar heeft u het allemaal over. Een groot deel van het succes hangt af van de communicatie. Want wij vragen nogal wat van onze inwoners. Dat zien we nu al en zeker als we nog een stap verder gaan. Dat is ook landelijk herkenbaar. Wij zullen dan ook een communicatieplan verder gaan invullen. Er staan wat getallen in, financieel gezien, in het stuk waar we voor nodig hebben. Dat is tussen de 20.000 en de 30.000 euro. Maar wij komen nog naar u toe met een definitief voorstel wat het moet zijn. Want op basis van uw keuze gaan wij dat natuurlijk helemaal uitwerken. Dat past ook een beetje bij de vraag van meneer Hoekstra. Ik heb u een keer gesproken of bijgepraat over het feit dat wij in contact waren met een student van de Hogeschool van Amsterdam die afstudeerde op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Nou, als je het ergens over hebt, is dit ook gedragsbeïnvloeding. En wij zijn inmiddels zover dat hij ook mee gaat draaien in ons verdere proces. Daar ben ik heel blij mee, want dan kunnen we echt goed gaan kijken hoe kunnen we dit doen. En hij is met name op dit onderwerp is hij ook afgestudeerd. Dus dat nemen we mee in het hele communicatieproces om te kijken van wat moet je aan boodschap geven en waar gaan de mensen het meest en het beste op reageren. Dan heb ik de vraag staan, een groot bedrag zou het eventueel kunnen uitstellen of later mee gaan beginnen. Dat is een hele lastige, want GFT is wettelijk verplicht. Wij hebben eigenlijk een uitzonderingspositie in Nederland en die wet is eigenlijk per direct ingegaan. Dus wij kunnen ook, is de verwachting, geen uitstel meer krijgen. Dus we moeten, heel gek gezegd, gewoon ermee gaan beginnen. We zijn natuurlijk niet gelijk begonnen, want we moeten het nog gaan invoeren. Maar dat is even de wet die per dit jaar is aangenomen.
Meneer Hoekstra.
Ja, voorzitter, ik wil de wethouder in het college niet opdringen om iets te gaan doen of aansporen tot. Maar wat zijn de consequenties als we GFT niet apart gaan inzamelen?
Meneer Boma.
Ja, nou vraagt u me iets wat de consequenties zijn. Ja, we voldoen niet meer aan de wet, dat is één. Het kans, dat zijn een van de weinige gemeenten die dat hebben, dus dat, ja, ik kan me voorstellen dat het ook opvalt, hè, dat wij dat niet meer doen. Dus de kans dat je natuurlijk controle krijgt is groot. En ja, normaliter zitten daar altijd sancties aan vast. Maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Als u dat precies wil weten, zullen we het na moeten vragen, want die wet is echt heel recent. Het is wel zo, want die vraag heb ik al wel gesteld, er is geen overgangsperiode. Wij zijn een van de weinige gemeenten die het nog op deze manier doen. De vraag van de toetsing benchmark. We hebben natuurlijk een deel van de benchmark al gebruikt in het hele rapport. Om te laten zien hoe staat Uithoorn ervoor. Ja, niks is mooier dan ook dat te gebruiken om te kijken hoe we doen en hoe wij verder gaan. Dus die blijven we volgen om te kijken of wij op de goede weg zijn. Dan de vraag over DIFTAR. Die is een beetje wisselend. Als ik u hoorde, er zijn een aantal fracties die willen eigenlijk wel sneller. Een aantal fracties zeggen zoek het eerst goed uit. Wij geven 2023 aan, omdat wij nog moeten uitzoeken voor DIFTAR wat het beste systeem voor Uithoorn is. Want er is veel ervaring in Nederland. Er zijn veel gemeentes al mee bezig. Minstens de helft van het aantal gemeentes in Nederland doen al DIFTAR, maar er zijn verschillende mogelijkheden. En wat we graag willen doen, vandaar dat we op 2023 uitkomen, is goed uitzoeken wat de grootste kans van slagen is voor de gemeente, hoe we het beste kunnen organiseren. En we hebben de tijd ook gewoon nodig om dat op de markt te zetten.